Salomo is een van de bekendste koningen van Israël. Hij was rijk en machtig. Zijn wijsheid is spreekwoordelijk. Onder zijn regering heerste er voortdurend vrede. Zo doet Salomo denken aan de Messias, de vredevorst. De Heer Jezus zegt van zichzelf: hier ziet u iemand die meer is dan Salomo. In 2 Kronieken 9, vers 22 en 23 leest u: koning Salomo overtrof alle andere koningen op aarde in rijkdom en wijsheid. Van heinde en verre kwamen koningen naar Salomo toe om te luisteren naar de wijsheid waarmee God hem vervuld had. Salomo leek wel een magneet. Hij oefende aantrekkingskracht uit op andere koningen in zijn tijd. Een van de vorsten die bij hem op bezoek kwamen is de koningin van Seba. Waarschijnlijk moeten we Seba zoeken in Zuidwest-Arabië, in het tegenwoordige Jemen. Het land kende in die tijd een hoog ontwikkelde cultuur en een grote welvaart. Dat blijkt uit inscripties die zijn gevonden. Er is een Arabische legende die zegt dat de koningin van Seba Bilkis heette. De Bijbel noemt haar naam niet. Waarom wil deze koningin naar Salomo? Omdat de roem van Salomo tot haar was doorgedrongen, zegt vers 1. Waarschijnlijk waren handelaren uit Jeruzalem teruggekomen met verhalen over hem. De koningin is daar zo van onder de indruk gekomen dat ze deze koning nu zelf wel eens wil ontmoeten. In Jeruzalem ziet ze dat de berichten over Salomo kloppen. Het is dus echt waar, zegt ze tegen hem, wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. In het Hebreeuws staan de woorden amen en dabar. Het zijn betrouwbare woorden die zij heeft gehoord. Omdat ze gehoord had van zijn wijsheid en van de voorspoed die hij zijn volk bracht, wilde de koningin van Seba Salomo zelf ontmoeten. Hoe is dat bij ons? Is de christelijke gemeente een plek waar zoveel goeds over Jezus wordt verteld, dat ze als een magneet gaat werken en mensen aantrekt om het met eigen oren te gaan horen? Zien de mensen hoe gelukkig koning Jezus ons maakt, zodat ze er naar gaan verlangen om hemzelf te ontmoeten? Een heel gezelschap gaat met de koningin mee op reis, zegt vers 1. Een soort handelsdelegatie. Net als bij onze koningin als ze op staatsbezoek gaat. Er reizen altijd wel mensen mee uit het bedrijfsleven om contracten af te sluiten. Zo is het ook hier. Er trekt een grote karavaan kamelen mee die beladen zijn met reukwerk, goud en edelstenen. In Jeruzalem ziet de koningin in eerste instantie niet de pracht en praal van Salomo, maar ze ontmoet, zegt vers 1, Salomo zelf. Ze ziet de koning. Dat doet me denken aan die ontroerende woorden uit Jesaja 33, vers 17. Met eigen ogen zul je een koning in al zijn schoonheid aanschouwen. Een prachtige profetie over de heilstijd. Nou, daar zie je hier al iets van gebeuren. Koningin Esther mocht niet zomaar ongevraagd bij koning Ahasveros binnenkomen. Ongenaakbaar was hij. Hij was dan ook geen vredevorst, maar een tiran. De koningin van Seba is welkom bij Salomo. Ze mag hem leren kennen zoals hij is. Een koning zoals Psalm 72 hem bezingt, rechtvaardig, wijs en zacht. Waarover praten ze? De kroniekschrijver zegt in vers 1 dat ze naar hem toe ging om hem met raadsels op de proef te stellen. Die raadsels zijn natuurlijk geen raadsels zoals wij ze kennen. Spelletjes waarin je iets moet raden. Ik zie wat jij niet ziet en het is. Nee, het gaat om spreuken met een diepe, verborgen betekenis. Het gaat om de raadsels van het leven. Om de vragen naar de zin van het leven. Het gaat over vragen zoals, waarmee soms ook onze eigen koningin geconfronteerd wordt. Denk maar aan de vragen die in haar kersttoespraak aan de orde kwamen. Of de vragen waarmee koning Albert van België worstelt. Hoe houdt hij toch Vlaanderen en Wallonië bij elkaar? Vragen waarvoor je een bijzondere wijsheid nodig hebt. Er staat in vers 1 dat ze met Salomo sprak over alle vragen die ze had bedacht. Letterlijk staat er over alles wat in haar hart was. In haar hart of misschien mag je ook wel zeggen, op haar hart. Alles wat ze op haar hart had. De koningin gaf Salomo dus veel vertrouwen. Ze stopte de vragen waarmee ze zat niet weg. Nee, ze opende haar hart voor Salomo. Ze vertelde wat haar bezighield. Fijn is dat als er mensen zijn die je vertrouwen kunt. Die je in je hart durft te laten kijken. Dat geldt vooral voor hem die meer is dan Salomo, koning Jezus. Je mag met hem spreken over alles wat je bezighoudt. Dat kunnen heel persoonlijke dingen zijn. Dingen die je misschien nooit aan een ander zou vertellen. Maar ook de zorg die je hebt over je kind. Het verdriet over het verlies van je man. Koning Salomo, koning Jezus, wil het horen. Hij zegt, vertel het maar. Stort je hart maar voor mij uit. Met alle raadsels van het leven kun je bij mij terecht. Vers 2 zegt, en Salomo wist op al haar vragen een antwoord. Er was er niet één waarop hij het antwoord schuldig moest blijven. Salomo wist raad. Hoe? Omdat, zegt 2 Kronieken 9 vers 23, God hem met wijsheid had vervuld. Die wijsheid is dus een geschenk van God. Ze heeft alles te maken met wat Salomo daar zelf over zegt in Spreuken 1 vers 7. Het begin van alle wijsheid is het ontzag voor de Heer. Wijsheid dus die opkomt uit die vertrouwelijke omgang met God. Zo kon Salomo met deze koningin spreken over alles wat haar bezighield: de staatkunde, de moraal, de godsdienst. Waarbij Salomo ongetwijfeld gedacht heeft aan wat hij God gevraagd had toen de tempel werd ingewijd. U leest het in 2 Kronieken 6 vers 32. Ook wanneer een vreemdeling die niet tot uw volk Israël behoort en die uit een ver land hierheen is gekomen en een gebed richt naar deze tempel, hoor hem dan aan vanuit de hemel. Zo mogen ook wij gaan. En we mogen anderen uitnodigen om met ons mee te gaan naar hem die meer is dan Salomo, Jezus. In het evangelie lees je over Jezus dat hij sprak met uitzonderlijk gezag. Niet zoals de rabbijnen in zijn dagen. Iedereen voelde aan, deze Jezus heeft van God meer dan gewone wijsheid ontvangen. Wijsheid die niet alleen te maken heeft met kennis en ervaring, maar ook met een vermogen om de dingen op waarde te schatten. Dingen in het perspectief te zien van God en van de heilzame bedoeling die hij heeft met deze wereld. Op Golgotha is de hoogste wijsheid zichtbaar geworden. Toen Jezus zijn bloed gaf tot een verzoening van onze zonden. Volgens de wereld was dat dwaasheid. Maar schrijft Paulus in 1 Korintiërs 1, wat dwaas is voor de wereld, dat is wijs voor God. Salomo loste alle vragen op. Niets was voor hem te moeilijk. Meer nog dan Salomo heeft Jezus een antwoord op onze levensvragen. Soms is er hier en nu geen oplossing. Maar altijd opent hij een venster dat uitzicht geeft op verlossing. Verlossing uit de macht van de zonde. Verlossing uit de macht van ziekte en verslaving en dood. Dan vind je de zin van het leven weer terug. Als je het leven gaat zien in het perspectief van het vrederijk dat komt. De koningin van Seba is verbaasd over Salomo's wijsheid. Maar ook over alles wat ze verder ziet. Het paleis van Salomo. En daarbinnen de maaltijden die worden klaargemaakt. De hofhouding die gekleed is in schitterende uniformen. En ook de tempel natuurlijk. En hoe daar voortdurend offers worden gebracht. En niet te vergeten, de koning zelf die naar de tempel gaat. En zo aan zijn volk laat zien hoe waar het is, het begin van alle wijsheid is ontzag voor de Heer. Wanneer ze dat ziet, vers 4, is ze buiten zichzelf van verwondering. Dan is ze zonder adem, staat er letterlijk, sprakeloos. Uiteindelijk zegt ze in vers 5 en volgende: het is dus echt waar wat ik in mijn land over u en uw wijsheid heb horen vertellen. Ik geloofde het niet, maar nu ik hierheen ben gekomen en het met eigen ogen gezien heb, moet ik toegeven dat ik nog niet de helft te horen heb gekregen. Uw wijsheid is nog veel groter dan wordt gezegd. En dan volgt er een prachtig zinnetje. Een zinnetje dat het wat mij betreft waard is om in uw Bijbeltje te onderstrepen. Wat zijn uw hovelingen? die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen. Bevoorrecht. Geprezen zij de Heer uw God, die zoveel behagen in u schept, dat hij u op de troon heeft gezet om in zijn naam koning te zijn. Dat is goed gezien van deze koningin. Ze zegt: Salomo, u hebt deze hoge positie alleen aan uw God te danken. Het is zijn gunst en zijn verkiezing. En de vrede waarin uw volk onder uw heerschappij leeft, is de vrede van God zelf. Nog even stilstaan bij dat ene zinnetje. Wat zijn uw hovelingen die voortdurend in uw gezelschap verkeren en al uw wijze woorden horen? Bevoorrecht. Voor mij persoonlijk was dat eerlijk gezegd het zinnetje dat me het meest raakte in 2 Kronieken 9. Ervaart u dat ook wel eens? Als u op zondag in de kerk zit. Wat heb ik het goed getroffen dat ik zo dicht bij Jezus mag zijn. Dat ik in de woorden van de dominee als het ware zijn eigen stem hoor klinken. Mensen, wat zijn we toch goed af. God is niet ver. We kennen Jezus niet van horen zeggen. Zoals de koningin van Seba Salomo alleen maar kende op grond van de berichten van anderen. We mogen elke dag in zijn nabijheid leven. Elke zondag in de kerk zijn wijze woorden horen. Wat een ervaring doet deze vrouw op in Jeruzalem. Gaat ze nu ook zelf geloven in de God van Israël? Nee, want in vers 8 zegt ze 2 keer: uw God. Hij is de God van Salomo. De nationale God van Israël. Ze zegt dus niet met Rut: uw God is mijn God. En ze zegt ook niet met Naaman: ik verzeker u dat ik nooit meer offers zal brengen aan andere goden dan de Heer. Maar ze prijst God wel. En ze voegt de daad bij het woord. Ze geeft Salomo goud, specerijen en edelstenen. Zoals later ook de wijzen uit het oosten de Heer Jezus zullen vereren met goud, wierook en mirre. Neem mijn zilver en mijn goud, dat ik niets daarvan behoud. Daar zie je hier iets van. En Salomo? Op zijn beurt verrast hij de koningin ook met geschenken. Vers 12 zegt: koning Salomo gaf de koningin van Seba alles waar ze maar om vroeg. Hij gaf haar zelfs meer dan zij voor hem had meegebracht. Salomo is dus royaal. Hij is groter dan de koningin van Seba. En weer haal ik de woorden aan van Jezus, die van zichzelf zei in Matthäus 12: hier ziet u iemand die meer is dan Salomo. In datzelfde verband waarschuwt Jezus ons trouwens ook. De mensen in zijn tijd horen zijn woorden en zien de wonderen die hij doet, toch geloven ze niet in hem. Over hen zegt Jezus: op de dag van het oordeel zal de koningin van het zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen. Want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo. De koningin van Seba kwam van ver om Salomo te ontmoeten. Ze had er alles voor over. De mensen in Jezus' tijd konden hem zomaar zien. Hij was vlakbij, in hun straten en in hun huizen. Maar ze wezen hem af in ongeloof. En daarom zal zij hen veroordelen, aangrijpend. Zullen mensen van ver, laten we maar zeggen de Zulu's, onder wie we als Nederlands gereformeerde kerken al jarenlang zendingswerk doen, zullen mensen van ver, ons die zo dicht bij Christus en zijn evangelie waren, nog veroordelen? Ja, als we het evangelie wel horen, maar ons er niet door laten gezeggen. Daarom roep ik u vanmiddag op om voor koning Jezus te buigen en hem toegewijd te dienen. Zo gaat de geschiedenis van 2 Kronieken 9 uiteindelijk niet alleen over het verleden en het heden, maar ook over de toekomst. Nadat Jezus al zijn tegenstanders heeft overwonnen, zal hij in het nieuwe Jeruzalem op de troon zitten. En uit heel de wereld zullen koningen komen met geschenken om voor hem te knielen. Dan zal hij die meer is dan Salomo worden geprezen. Met eigen ogen zullen ze de koning in al zijn schoonheid aanschouwen. En ze zullen stamelen. Nog niet de helft hebben we over u te horen gekregen. Dit overtreft al onze verwachtingen. Wat een koning. Het is dus zoals geschreven staat. Wat het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen, dat heeft God bestemd voor die hem liefhebben. Amen.